Hans vroeg vanmorgen al wie het boekje leest. Nou, daar kwam verder geen reactie op, maar er komen we al snel genoeg achter. Wie leest hem? Nou, kijk eens. Nou, toch aardig wat. De titel van het boekje, dat is Wortelschieten. En we hebben hier in de gemeente ook een preekcursus gehouden. En dan mocht je zelf een tekst pakken, een bijbelgedeelte. En die mocht je onderzoeken. En dan mocht je dan ook nog een preek overhouden ook. Nou, die ging bij mij niet zo super. Dus dat beloof wat. Maar er was een onderwerp, daar moest ik gelijk bij eigenlijk aan denken toen ik dit boekje las. Of in ieder geval de titel ervan, Wortelschieten. Als je dan die titel zo ziet, Wortelschieten, aan welke bijbeltekst denk je als eerste als je denkt aan wortelschieten? Is er iemand? Nee, je hoeft niet op te zoeken. Dat doen we zo meteen wel. Geworteld en gegrond in de liefde, denk ik, hè? Ja, daar denk je gelijk aan. Dus daar moest ik onmiddellijk aan denken toen ik de titel las. En dat sluit ook weer aan op wat ik met de preekcursus dan onderzocht heb. Ik wil met jullie graag inderdaad gaan kijken naar wat is geworteld in de liefde. Geworteld in de liefde, wat is dat? Is dat belangrijk? Ja, dat is belangrijk, maar hoe belangrijk is dat dan? Wat heb je eraan? En wat heeft dat voor gevolgen? Dat heeft gevolgen als je geworteld bent in Gods liefde. Eerst een stukje biologieles. Klein biologielesje. Wortels, wortelstelsel. Elke plant, elke boom, elke bloem heeft wortels. En die heeft een wortelstelsel onder de grond. Dat zie je ook helemaal niet. Deze boom heeft het niet gehouden. Maar hier kan je wel heel goed aan zien dat die wortels die gaan de grond in en die verspreiden zich. Er zijn drie functies van wortels. Heeft iemand een idee wat een functie van een wortel zou kunnen zijn? 1 of 2 zijn sowieso niet moeilijk, wat zeg je? Water opnemen. Voedsel uit de grond. Het ligt aan de grond, ja. Hechten aan de grond, dat is nummer 2. Dus we hebben voedsel, water en mineralen, alles uit de grond. We hebben, hoe zei je het, Ed, Henry? Wat zeg je? Hechten of verankeren. Mag je hem ook noemen, zo heb ik hem genoemd. Dus hechten aan de grond. Dan is er nog een derde functie. Ja, om te verspreiden. Ja, die had ik nog niet eens bedacht. Er zijn er eigenlijk 4. Maar niet alle wortels doen dat, hè. Het zijn bepaalde planten die doen dat. Wat is eventueel een derde? Groei? Ja, groei. Stevig staan hadden we al, hè. Die is verankering. Ja, we zitten hier in Boskoop, notabene. Boomkwekers, waar zijn de boomkwekers? Nou gaan we heel diep. Zo goed heb ik mijn biologieles niet geleerd. Nou, inderdaad ook om de grond te verbeteren. Zou je zo kunnen zeggen? Nou, de derde is voor reservevoedselopslag. Wortels, planten gebruiken hun eigen wortels ook om voedsel op te slaan. Voor de wat mindere tijden, als het winter wordt bijvoorbeeld, dat ze overleven kunnen. Nou, de eerste, inderdaad voedsel opnemen uit de grond. Als we dan even denken aan het onderwerp geworteld in de liefde. Voedsel opnemen uit de grond. Uit welke grond haal jij je voedsel? In welke grond ben jij geworteld? Waar haal je voedsel vandaan? Door wie laat je inspireren? Wat is het belangrijkste in je leven? Waar ben je het meest mee bezig? Waar denk je over na? Waar ben je met je hoofd mee bezig? Wat voor programma's kijk je op tv? Met welke spelletjes hou je je bezig? Is je school, je studie erg belangrijk? Is je sportvereniging, is die het belangrijkst? Wat is belangrijk voor jou? Waar ben jij in gegrond, in geworteld? In welke grond sta jij? Hoe ben jij geworteld? Dus voedsel, welk voedsel neem je tot je? De tweede, dat is verankering in de grond. Hoe stevig sta jij in de grond. Deze boom heeft het niet gehouden. Daar is een storm overheen gekomen. Nou ja, sommige stormen zijn zo sterk. Orkanen die rukken een boom toch wel uit de grond, ook al is die goed geworteld. Maar deze, nou, die ziet er niet goed uit. Die heeft het gewoon niet gered. Hoe sterk ben jij verankerd in de liefde? En dat is gewoon super belangrijk. Hoe sterk ben jij verankerd in jouw grond, in jouw liefde die je kent van God? En dan die derde, daar moest ik best wel even over nadenken. Maar hoe meer ik erover nadenk, hoe mooier die wordt. Opslag van reservestoffen. Als ik denk aan de liefde van God, dan kan ik daardoor gevoed worden. Het geeft mij verankering. Maar er komen momenten in je leven, en een paar weken geleden hebben hier twee mensen staan spreken over dalen. Er komen dalen in je leven, dan ervaar je God misschien niet meer zo erg. Is God er dan niet meer? Als je Gods liefde niet voelt, is zijn liefde er dan niet meer voor jou? Op zulke momenten heb je vorige momenten nodig om weer bemoedigd te worden. Die reservestoffen. Hoeveel reserve van Gods liefde heb jij? En kun je het aan als het stormt in je leven? Kan je het aan als je wat moeilijke tijden beleeft? Ben je dan nog steeds overtuigd van Gods liefde? En heb je die ervaringen van voorheen die je kan gebruiken om nou nu nog steeds God dankbaar te zijn voor zijn liefde? Dat zijn eigenlijk de drie functies van wortels. En ik pas ze nu eventjes toe op verankerd in Gods liefde. In Efeze, dat is de tekst, gegrond in Gods liefde, die Mark net noemde, Efeze 3 vers 18 en 19, daar staat dat we geworteld en gegrond zijn in de liefde. En als je geworteld en gegrond bent in de liefde, dan zal je samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en de lengte en de diepte, de hoogte is, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld wordt tot alle volheid van God. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat laatste vers, die laatste zin, weet ik niet zo goed wat dat betekent. Ik ga daar dus ook verder geen uitleg aan geven. Maar op de een of andere manier raak je van goed geworteld in Gods liefde, raak je op de een of andere manier vervuld. Wat halen we hieruit? Nou, geworteld en gegrond in de liefde, dat helpt ons om met elkaar de liefde van Christus te leren kennen. Dus het is niet jij alleen. Ik kan niet alleen Gods liefde leren kennen. Ik heb jullie erbij nodig. We hebben elkaar erbij nodig. Het is met alle heiligen, alle christenen, alle gelovigen. Met elkaar kunnen wij vatten. We kunnen het vatten. En we kunnen het kennen. De liefde van God. De liefde van Christus. Het lijkt dat vers zich dan weer een beetje tegenspreekt. Waar staat de kennis? Het gaat de kennis te boven. Dus het gaat je pet te boven. Het gaat je verstand te boven. Alle kennis van de wereld bij elkaar gaat het te boven. De liefde van God voor ons in de Heer Jezus. Dan heb ik nog een tweede vers in de Bijbel gevonden. Die zegt dit ervan. En hierin zag ik eigenlijk ook mooi die drie functies van het wortelen. Nu u Christus Jezus de Heer aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Nou, als wij de Heer Jezus aanvaard hebben, we hebben de Heer Jezus aangenomen als onze Heer en Heiland, als onze Verlosser. We hebben begrepen dat we Jezus nodig hebben, dat God Jezus ook uit liefde tot ons gegeven heeft. Als we hem dan aanvaard hebben, dan wandelen we met hem. En door dat wandelen met hem ga je dieper wortelen met God. Ga je dieper wortelen. Dus het wandelen helpt je om te wortelen in de liefde van God. Want hoe meer je met God wandelt, hoe beter je hem leert kennen, toch? God is ook bezig je op te bouwen. Ik ben eigenlijk wat vergeten te zeggen. Ik weet niet of dat in de vorige tekst, maakt niet uit. De liefde van God, de liefde waar we het nu over hebben, staat in de vorm agape. Misschien heb je die term wel eens gehoord. Dat is De Griekse woord voor liefde, maar Grieks heeft meerdere woorden van liefde. In Nederland hebben we er maar één, dat is liefde. Maar liefde heeft verschillende vormen. En dit is in de vorm van agape. De liefde van God, zeggen we wel eens. Het is de goddelijke liefde. Maar agape, dat zegt meer dan alleen maar het is goddelijke liefde. Agape liefde betekent het is een liefde met een keuze. Ten eerste, je kan ervoor kiezen om lief te hebben. Maar je mag er ook voor kiezen wat je met die liefde doet. Dus als God mij liefde geeft, kan ik ervoor kiezen om dat te beantwoorden of niet te beantwoorden. En het maakt God niet eens uit wat ik erop beantwoord. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar als ik agape liefde geef aan een ander, of God geeft agape liefde aan mij, maakt het niet uit wat jouw antwoord daarop is. Onze liefde naar elkaar werkt vaak heel anders. Ik wil er graag iets voor terug. En dat is bij God niet zo. God is er niet op gericht om van jou iets terug te krijgen. En dat is agape liefde. Daar gaat het nu vandaag over. Je hebt ook andere vormen van liefde. Dat weten we natuurlijk ook wel. In het Grieks heb je onder andere eros. Dat is de erotische liefde. Dat is tussen man en vrouw. Tussen een jongen en een meisje. Die verliefd op elkaar. Dan merk je wel, dan is daar een... vliegt een vonk over. Toen ik op Erika verliefd werd, ik had haar al eens gezien. Dus ik kende Erika. Erika's broer is getrouwd met een zus van mij. Zo kenden we elkaar. We hadden elkaar al gezien. Erika woonde in Ermelo en ik in Bodegraven. Mijn zus en zwager die gingen een weekje met vakantie en Erika kwam een week op de hond passen. En dat hoorde ik. Erika komt naar Bodegraven. Dat. Dat heb je met erosliefde. Die erotische liefde. Die liefde die een vlammetje, waar een vlammetje bij overschiet. Dat is... daar gebeurt iets. Dat hoeft bij agape liefde niet. Dan heb je dat vlammetje niet nodig. Vriendschap tussen twee vrienden. Ik meen dat de philos is. Als ik het goed zeg. Phileo. Philos. Of zoiets, dat is een beetje het Griekse woord, zit in die buurt. Maar dat is liefde tussen twee vrienden. Liefde tussen twee vrienden, dat is een bepaalde aantrekkingskracht. Je wil je hart met elkaar delen. Die aantrekkingskracht is ook bij agape niet nodig. Ik hoef jou niet leuk te vinden, ik hoef jou niet aardig te vinden. Ik hoef jou niet lief te vinden, ik hoef jouw vriend niet te zijn. En toch kan ik jou lief hebben met die agape liefde. En dat is een liefde die de keuze heeft om lief te hebben, maar ook de keuze heeft wat doe ik met die liefde die ik krijg. Doe ik er überhaupt iets mee of doe ik er niks mee? Dan terug naar de tekst. Wandelen, geworteld en opgebouwd worden. Die liefde van God, die bouwt jou op. God is gericht op jouw opbouw. Gods liefde is alleen maar gericht op jou. Gods liefde is niet gericht op zichzelf, maar alleen maar op jou. Als God mij lief heeft, betekent dat hij gericht is op mijn opbouw. Hij wil mij ook bevestigen in mijn geloof. Als ik een weg ga met hem, dan wil hij mij bevestigen in het geloof. En dit is misschien ook wel leuk, ik ga hem toch maar even delen. Jullie weten dat Erika en ik hebben besloten om niet door te gaan met het ouderschap. Daar hebben wij mee geworsteld. En als ik dan naar deze tekst kijk, dan zie ik, dat gaat over bevestiging. Nou, heeft God ons bevestigd toen we ja zeiden? Ja, wij geloven van wel. En toch zeggen we nu weer nee. Waar doen we nou goed aan? Was het een goede keuze om ja te zeggen? Is het nu een goede keuze om nee te zeggen? Soms dan weet je het ook gewoon niet meer. Dan ben ik het ook eventjes kwijt van ja, heb ik ergens een afslag gemist of zo. En toch, God bevestigt je. En dan vind ik het juist eigenlijk mooi de volgende stap. Dat is, dat staat hier dan niet in, maar denk even terug aan die drie eigenschappen van wortelen. Die reserve. Als ik het even niet meer weet... Als ik het even niet meer weet, heb ik nou de goede keuze gemaakt of de juiste beslissing genomen? Het maakt God eigenlijk helemaal niet uit, want hij kijkt niet naar die beslissing. Hij zegt niet tegen jou, die beslissing was goed of die beslissing was fout. Hij kijkt naar je hart. En hij weet dat wij allebei oprecht waren in onze keuze ja en nu de keuze nee, we stoppen ermee. En dan ben ik blij om te weten dat God mij eerder bevestigd heeft en dat ik met oprechtheid ook kan zeggen, God houdt van mij, ondanks wat ik kies. En of ik het nou goed beantwoord of niet goed beantwoord, dat maakt voor God niet uit. Overvloeien in dankzegging. Als je Gods liefde meer en meer leert kennen, word je steeds dankbaarder. En dan kan het dan niet anders zijn dat de liefde die God aan je geeft, dat beantwoord wordt. Die gaat vanzelf beantwoord worden in dankzegging. En toch is het God niet te doen per se om die dankzegging. Hij wil best wel dat wij hem dankzeggen, maar het is niet zo dat hij jou, mij lief heeft om die dankzegging terug te krijgen. Maar het gaat waarschijnlijk vanzelf. Nou, die had ik net zo goed door kunnen klikken net. Dan een grijs vlak. Ik wil even door naar een andere tekst. Als ik zeg, en dan moeten degenen die de pre-cursus gedaan hebben hun mond maar even houden. Als ik zeg, wat is het hoofdstuk in de Bijbel over de liefde? Dan zeggen we 1 Korinthe 13. Tuurlijk, 1 Korinthe 13. Nou, hij mag van jullie, van mij betreft, mag die van jullie, voor jullie, het hoofdstuk van de liefde zijn. Voor mij is dat niet 1 Korinthe 13, maar 1 Johannes 4. En waarom zeg ik dat? Omdat in 1 Johannes 4 veel meer over de liefde wordt gezegd. 1 Korinthe 13 gaat over liefde praalt niet, is niet opgeblazen, geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. Dat is ook in die vorm agape. Al die woordjes liefde die 1 Korinthe 13 tegenkomt, gaat over agape liefde. Dus die liefde met die keuze. Maar in 1 Korinthe 13 komt hij maar 9 keer voor. Dan denk je, maar 9. Ja, 2 handen te tellen. In 1 Johannes 4 komt hij 30 keer voor. En weer te klikken. Dan komt hij 30 keer voor, het woordje liefde. Dus vandaar dat hij voor mij het hoofdstuk in de Bijbel is als het gaat over de liefde. En het is allemaal in de vorm van agape. Geliefden, liefhebben, geliefd worden. Allemaal in de vorm van agape. Elkaar liefhebben. 1 Johannes 4, vers 7 tot met 21. Je mag hem in je eigen Bijbel opzoeken als je dat wilt. Hij wordt ook de biemen getoond en dan wil ik hem lezen vanaf vers 7 tot en met 21. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Dat is nummer 1. Hierin is de liefde van God jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. En nou lijkt het dat Paulus hier zegt, van het is toch logisch dat je elkaar lief hebt. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkaar lief hebben, blijft God in ons. En zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Zo volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in hen, in ons. Dat hij ons van zijn geest heeft gegeven. Vers 14. En we hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als heiland der wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en hij in God. En wij hebben de liefde onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. God is liefde, nummer 2. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel, want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte vrees drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Indien iemand zegt, ik heb God lief, maar zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij niet gezien heeft, niet lief heeft, kan ook God, die hij niet gezien heeft, niet lief hebben. En dit gebod hebben wij van hem, wie God lief heeft, moet ook zijn broeder lief hebben. Nou, die laatste, die herken je wel in het eerste gebod, denk ik. Heb God lief met heel je kracht, met heel je ziel, met al je verstand, nou, met alle, heel je hebben en houden. En elkaar als jezelf. Dat is eigenlijk vers 21. Nou, ik ga hier drie korte dingen van behandelen. Drie punten. Het is te veel om dat in één preek te stoppen. Ik pak er drie. En de eerste, ik telde hem al. Tot twee keer toe staat er in dit stuk dat God liefde is. God is liefde. Staat er twee keer in. Ergens in de Bijbel staat dat als God iets twee keer zegt, dan staat de zaak vast. Nou, ik weet niet of het daarom is dat het hier twee keer staat. Maar het staat er twee keer in. God is liefde. Er staat niet, God geeft liefde. Dat doet hij wel, maar ze staat er niet. Er staat ook niet, God is het voorbeeld van liefde. Of het voor iets van liefde, voorbeeld van liefde. Dat staat er niet. Dat is hij wel, maar dat staat er niet. Er staat, God is liefde. Je zou kunnen zeggen, het is een karaktertrek van God dat hij lief heeft. Ik heb eronder gezet, God kan niet anders dan lief hebben. Dat is een karakter van hem. Hij kan niet anders. En dan denk je misschien van, ja, maar er staan toch allerlei verhalen in de Bijbel. Nou, dat ligt er niet om. Daar is God best wel behoorlijk boos. En ik vind dat nou niet altijd even liefdevol wat daar gebeurt. En toch doet God ook dingen. Hij is ook rechtvaardig. En dat doet hij ook vanuit zijn liefde. Want heel veel dingen die gebeuren in de Bijbel, waarvan je zegt van nou, dat is pittig. Dat doet hij uit liefde voor zijn volk. God is liefde. Hij kan niet anders dan lief hebben. Hij kan niet anders als mij lief hebben. Want hij kan niet anders dan lief hebben wat hij heeft gemaakt. Het kan niet waar zijn dat God iets gemaakt heeft waarvan hij in het begin gezegd heeft, het is meer dan mooi. Het is supermooi wat ik heb gemaakt en dat hij dat nu zou afkraken. God is liefde, hij kan niet anders dan lief hebben. Tweede punt wat ik daaruit wil halen is dat er in de volmaakte, ik heb me even tussen haakjes gezet, omdat ik nog even niet inga op het volmaakte. Er is in de volmaakte liefde geen vrees voor het oordeel. Vrees houdt verband met straf, hebben we gelezen. Als je bang bent, ben je bang voor straf. Waarom ben je bang voor straf te krijgen van God? Waarom ben je nog bang straf van God te krijgen als dat niet nodig is? Nou, dan moet je eerst weten dat het niet nodig is, toch? Er is in de volmaakte liefde geen vrees. Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb tot een aantal jaren geleden ben ik bang voor God geweest. En niet in mijn dagelijks leven, maar wel voor straks als ik in de hemel kom. Ik was ervan overtuigd, ben van jongs af aan van overtuigd dat ik behouden ben, dat ik in de hemel kom, dat God gelooft. Maar als ik in de hemel kom, dan staat Petrus daar aan de poort met zijn klapblokje. Sorry dat ik het zo uitleg, maar zo'n gevoel geeft mij dat altijd wel. Gaf het. En dan staat Petrus met zijn klapblokje. Hoe heet je? Henry Langer uit Gouda? Loop maar even mee. Ja, dat dacht ik al. Dat gevoel, en dan kom je in een kamertje, en dan komt, sorry dat ik het zo zeg, maar dan komt God uit een achterdeurtje naar binnen, die gaat tegenover je zitten, en die zegt, zo Henry, ik moet het nog eventjes met jou daar en daar over hebben. Herken je dat? Ik heb er jaren last van gehad, echt last van gehad, want angst voor straf, dat beklemt je. Dat zet dat bindt een ketting om je nek. Je bent bang voor God. Je bent niet vrij. Je bent, als je niet bang bent voor straf, ben je onbevangen. Je bent niet gevangen als je niet bang bent. En dat is het mooie als je Gods liefde leert kennen. Dat je weet hoe God lief heeft en hoe hij jou lief heeft, jou persoonlijk lief heeft. En daar kun je op vertrouwen. Je kunt erop vertrouwen dat God agape liefde heeft voor jou persoonlijk. Niet voor ons allemaal als een grote groep, ook, maar ook voor jou persoonlijk. En dat bevrijdt, dat maakt je vrij. En ook maakt het je vrij in je omgang met God. En je raakt dieper geworteld, omdat je erop vertrouwen kunt dat God van je houdt. Nou denk je van volmaakte liefde, hoe kom je tot die volmaakte liefde? Nou, toen ik dit voor het eerst las, er staat 3 keer geloof ik volmaakte liefde in 1 Johannes 4. Heb ik daar een beetje mijn hoofd over gebroken. Wat is nou volmaakte liefde? Nou, hij zei heel simpel, volmaakte liefde is elkaar liefhebben. Dat is alles. Daar kan je heel moeilijk over denken. Elkaar liefhebben is niet altijd even makkelijk. Maar het antwoord op wat is volmaakte liefde, dat is dit. Elkaar liefhebben. En hoe kom ik daar nou op? Oh, nou doe ik hem uit zeker. Vincent, kan jij hem weer een schop geven? Ja. Die knoppen. Ik ga even terug naar die volmaakte liefde. Hier staat die 3 keer in, volmaakte liefde. In 1 Johannes 4, waar volmaakt staat... Er staat een, ik heb het me uit laten leggen, ik ben geen Grieks kenner of zo, ik heb geen Grieks gestudeerd. Maar het Griekse woordje hiervoor volmaakt, daar zit het woordje telos in, heb ik me laten uitleggen. En het woordje telos betekent doel. En daarom is het dat volmaakte liefde, de volmaakte agape, de volmaakte manier waarop God lief heeft en... Hij ook van ons vraagt lief te hebben, dat is elkaar lief te hebben. Volmaakte liefde is elkaar lief hebben. Gods liefde voor mij heeft als doel jou lief hebben. Dat is het doel van Gods liefde voor mij en voor jou. Gods liefde heeft als doel elkaar lief hebben. Dus elkaar lief hebben is niet een toevoeging op dat God ons lief heeft, op de liefde van God. Maar elkaar lief hebben is het doel van Gods liefde. Dat maakt hem alweer een stuk makkelijker. Ook al is elkaar liefhebben niet altijd even makkelijk. Maar onthoud ook, als we het hebben over elkaar liefhebben, dan is dat met de liefde agape, met de agape liefde. Wat betekent dat het er niet toe doet of je iets voor die ander voelt per se. Je hoeft niks te voelen. En je hoeft er ook niks voor terug te krijgen. Dat zou de motivatie moeten zijn.